gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkorenen, aan Jacob tot een wet gesteld, van al beloofde heil verzeld. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 105 en daarvan het zesde vers. En toen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 106, het derde vers: geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Handelingen. Daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 37 tot en met 47. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 106, het derde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Handelingen 2, de versen 37 tot en met 47. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest, geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Oh,
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gaven des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als het de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardend in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, de avond is weer gevallen. En u bent het die ons hier op deze stille zondagavond in uw huis samenbrengt. En daarin betoont u nog uw goedheid en langmoedigheid en trouw over ons. Want u hebt ons nog niet weggenomen door de onverbiddelijke dood. Nog niet door een ziekte neergeveld zodat we thuis moesten blijven. Ons nog de gezondheid gegeven voor zover wij dat weten. Maar bovenal komt u vanavond nog met uw woord tot ons. Bijzonder met de betekenis van uw sacramenten die u aan uw kerk gegeven hebt. En wij bidden u, geef dat we vanavond een recht zicht mogen krijgen op de inhoud en de betekenis daarvan. En in bijzonder als het gaat over de doop aan onze jonge kinderen. Dat we dat gebod van u recht mogen verstaan. En dat we ook de troost erin mogen ontdekken. Maar ook de grote verantwoordelijkheid die het met ons meebrengt, ook als we jong zijn. Dat we met een gedoopt voorhoofd in deze wereld staan. Met een voorhoofd waaraan u uw heilige naam hebt verbonden. Uw naam over ons hebt uitgeroepen. Wij bidden u dan ook, wilt u in het bijzonder de kinderen, de jongeren doen verstaan wat het voor hen zeggen wil. Dat zij door hun vader en moeder hier gebracht zijn voor het doopvond, dat teken en zegel van uw verbond aan hun voorhoofd te mogen ontvangen. Leer hun toch de doop verstaan, recht verstaan, omdat ze in die weg behouden zouden mogen worden. En daarom bidden wij u, geef dat we dat ook recht mogen verkondigen. Geef ons daartoe de wijsheid en de leiding van uw Heilige Geest. Dat we deze dingen verstaan mogen en ze ook de gemeente mogen voorhouden. En dat is zo nodig dat u ons onderwijst door uw Heilige Geest. Want anders begrijpen we het niet en verstaan we het niet. Maar als u leidt door uw geest, dan gaan de schriften open. En mag dat ook vanavond zo zijn. Wil zo bij ons blijven. Wees ook met hen die vanavond met ons meeluisteren via de kerktelefoon. We denken aan onze ouderen die niet meer met ons mee op kunnen trekken naar dit huis. Die nu aan hun kamer of in hun huis gebonden zijn. En doe ze toch wel ervaren dat ook al zijn ze niet in de kerk, u aan hen denkt. En dat u ook door de kerktelefoon heen ook tot hun hart kunt spreken. Van troost en vrede. We bidden u ook voor hen die thuis blijven om op de kinderen te passen. Laat het ook goed mogen zijn. Om zo de tijd en de rust te hebben op deze zondagavond zijn kinderen te mogen vertellen vanuit dat woord. Wat is het dan mooi als ze zo die rust krijgen op deze rustdag. Te midden van al de drukten van de tijd en van de week. Zo bidden wij u ook voor hen die niet meer willen komen in uw huis. Die gebroken hebben met de dienst van u. Of die het wel genoeg vinden om één keer te gaan. Heren, wij dragen ze hartelijk aan u op. Geef toch dat ze zien mogen dat u er vanavond zijn wilt. En dat het zo erg is als ze hun plaats leeg laten in het midden van de gemeente. We dragen hen ook aan u de Heer op. Geef die waarachtige bekering tot u. Zo zoeken wij uw aangezicht voor heel de gemeente. Ook voor hen die we vanavond missen. Het is u op het allervolmaakst bekend waar ze zich bevinden. O grote koning, wil gij zelf geven. Dwars door alles heen, die ware verootmoediging. Te komen daar waar we behoren te zijn. Heer, en dat is uw werk. En daarom mogen we toch ook van u verwachten. Van u alleen. En geef gij zelf die ware eenheid in u. Dat woord van u. Zo zoeken wij uw aangezicht om ook te bidden voor het werk van de zending. Gedenk dat werk wereldwijd. Dat we bewogen mogen zijn met hen die buiten zijn. Die nog in de duisternis wandelen. Geef gij aan hen die ge geroepen hebt. Om aan degenen die verre zijn. Dat woord te verkondigen. Liefde. Bewogenheid. Ernst. Laat het mogen zijn dat ze geraakt mogen worden. Ondersteunen en sterken in dat werk. Het moeilijke werk. Maar ook dat rijke werk. Als ze vrucht mogen zien op hun arbeid. Maar als ze dat niet zien, geeft u ze moed en kracht om te mogen volharden. Denk ook aan het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden. Bijzonder dat werk in de grote steden. We willen u vanavond vragen of gij daar nabij wilt zijn. Wordt vaak ervaren als ploegen op rotsen. Maar u bent een God die wonderen doet. Laat ze daarom ook op u mogen zien. Als ze uitgaan in de heggen en de steggen. Te zoeken die verloren zijn onder thuis en daklozen. Onder hen die verslaafd zijn. Wilt u bij ze zijn als ze op weg gaan. Prostituees uw woord te verkondigen. Onder criminelen in de gevangenissen. Zegen ook dat werk. Wees met hen die achter gesloten deuren zitten. Die voor jaren niet meer buiten mogen komen. Die gearresteerd zijn en veroordeeld. Ik wil ook geven dat ze deze tijd, wanneer ze uw woord horen, het lezen mogen, overdenken. En dat u deze tijd van afzondering nog gebruiken wilt tot hun bekering. Denk ook aan hen die in het onderwijs mogen werken. De meesters en de juffrouw, de docenten. Wilt u ze geven vreugde in het werk, blijdschap. Het is zo'n mooie taak die gij hen gegeven hebt. Om met onze jongeren om te mogen gaan. En zo een richting te mogen wijzen, de richting van uw woord. En dat er ook gezien mag worden bij jonge mensen, hoe goed het is om u te dienen. Denk ook aan hen die in de zorg werken. Geef ze liefde en bewogenheid. Met allen die het moeilijk hebben. Dementerende bejaarden. Mensen die ernstig ziek zijn. Gehandicapten. Laat ook zo uw woord zijn kracht mogen doen. In de liefdesuitingen. In de dienst der barmhartigheid. Wij zoeken uw aangezicht voor onze overheid. Geef toch. Nu we steeds meer en meer merken dat er allerlei besluiten genomen worden. Zowel in Amsterdam als in Renen. Waar men duidelijk kiest tegen die organisaties die vanuit uw woord willen werken. Geef ze daarin moed en kracht om vol te mogen houden. Ook al is de wind koud en hard. En wil onze overheid bekeren. En laat ze toch mogen zien hoe goed het is om vanuit uw woord in het midden van deze samenleving te staan, dat dat woord van u heilzaam is. We bidden u ook voor ons vorstenhuis. Wees ook hen nabij. En leid hen door uw Heilige Geest. Bekeer ook in hun harten. We dan samen zijn, willen we ook bidden voor uw volk Israël. Geef toch ook aan die regeringsleiders. Niet te steunen op eigen inzichten. Maar dat ze het van u mogen verwachten. Dierbare koning. Wil gij zelf toch ook dat deksel wegnemen. Dat ook daar in Israël bekering komen mag. Onder hen die bij uw woord leven. Maar het niet verstaan. Die het nog zoeken in zichzelf en niet bij de Messias. Steun ook hen die u hebben mogen leren kennen. Maar die nu in Israël zo vaak met tegenstand te maken krijgen. Gedenk de Joden wereldwijd. En maak het waar. Wat u beloofd hebt. En als alleen gans Israël zalig worden. Wij bidden u zo voor ons. Blijf bij ons. Sterk en schraag ons. Wees met hen die het moeilijk hebben. In het midden van de gemeente. In hun gezinnen. Met hun kinderen. In hun huwelijk. Die alleen zijn. Die verdriet kennen. O grote ontfermer. Kom toch. We hebben het gehoord vanmorgen. Dat gij zijt die zonne der gerechtigheid. Onder wiens vleugelen genezing is. Dat we dan daar genezing zoeken bij hem die gezegd heeft. Ik ben uw heelmeester. Zie zo in gunst op ons neer. Wat wij vergeten wilt u het toch niet vergeten. Verlaat ons dan vanavond niet. Wij bidden u dat. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen vanavond verder gaan met de behandeling van het sacrament van de heilige doop. En dan vanavond wel heel bijzonder stilstaan bij de doop aan de jonge kinderen. We willen met elkaar lezen zondag 27. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren, dat gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer, omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Want mitsdien zij, al zowel als de volwassenen, in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk ook het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het Nieuwe Testament de doop is ingezet. Meent, ik zei het al, ik wilde toch in het bijzonder vanavond de nadruk leggen op het dopen van de kinderen der gemeente. En dan om een drietal redenen. In de eerste plaats omdat zij behoren tot het verbond. In de tweede plaats omdat hen de vergeving der zonden wordt toegezegd. En in de derde plaats omdat de Heere het beveelt. Het dopen van de kinderen der gemeente. Omdat zij behoren tot het verbond. In de tweede plaats omdat hen de vergeving der zonden wordt toegezegd. En in de derde plaats omdat de Heere het beveelt. Nog eerst gaan we daarvan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 71. En daarvan het vierde vers. Zo gij van dat ik werd geboren. Ja van mijn eerste begin mij niet uit tedere min had ondersteund. Ik was lang verloren. En ook het tiende. En het twaalfde vers, Psalm 71, de versen 10, 4, 10 en 12. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven in een tweetal rondgangen. De eerste is, meen ik, voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de zending. De Heere die milddadig geven lief heeft, zegene u en uw gaven. is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Gemeente, zingen we dat met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Zondag 27 bepaalt ons in het bijzonder bij het dopen van de kinderen der gemeente. In de eerste plaats omdat zij behoren tot het verbond. In de tweede plaats omdat hen de vergeving der zonden wordt toegezegd. En in de derde plaats omdat de Heere het beveelt. Gemeente, het is weer enige tijd geleden dat op een markt iemand uit de Pinksterkringen aan een meelevend kerklid een folder uitdeelde. En die folder droeg de titel: Wat zegt de Bijbel over de kinderdoop? En dat meelevend lid nam die folder met belangstelling aan. En toen hij hem opensloeg, zag hij twee lege bladeren. Niets was erop geschreven. En u begrijpt het, de boodschap was duidelijk. De kinderdoop is niet Bijbels. De Bijbel zwijgt over de kinderdoop. Enige tijd later ontmoeten twee mensen elkaar. Er is iemand uit een evangelische kring en de ander is opnieuw een meelevend kerklid. En ze raken in een heftige discussie over het dopen van kinderen. Wel, zegt die man uit de evangelische kring, jullie in de kerken, jullie hebben het helemaal mis met het dopen van kinderen. Kijk maar. En de Bijbel gaat open. En hij zegt, kijk hier, Marcus 16, vers 16, kijk maar, daar staat het. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Zie je het nou? De Bijbel zegt het, eerst tot geloof komen. En als je gelooft, dan dopen. Opnieuw ontmoeten we twee jongeren. Eén opnieuw uit de evangelische kring. En de ander uit de kerken van de gereformeerde gezinten. En de ene, hij vertelt het, hoe prachtig het was. En hoe indrukwekkend. Toen hij gedoopt werd. Ja, hij was ook wel in de kerk gedoopt. Maar hij was tot het geloof gekomen. Hij had de Heer mogen omhelzen. En nu was hij gedoopt. Wat een geweldige ervaring, joh. Ik heb het ervaren toen ik ondergedompeld werd. Hoe ik stierf. Maar ook toen ik opstond. Hoe ik met Jezus ging leven. Machtig was die ervaring toen ik gedoopt werd. Het is weer enige tijd geleden dat een belijdend lid uit het midden van onze klas is, laat ik het maar zo zeggen, uit een bewaard pandgemeente. Hoewel die uitdrukking natuurlijk niet deugt, dat begrijpt u wel. Maar ik wil het maar even ter aanduiding zeggen. En die man was het niet eens met de kinderdoop. En diende zelfs een gravamen in tegen de belijdenis. Die zelfs op de synode behandeld moest worden. Zomaar enkele voorbeelden uit de dingen die gaande zijn in de tijd waarin wij leven. En dan voel je wel, overal in de kerken is het op beweging. Moeten wij onze kinderen wel laten dopen? En heeft de volwassen doop niet veel meer Bijbelse papieren? En vaak merk je het, dat als we geconfronteerd worden met mensen die diep overtuigd zijn, en met name mensen die eerst zelf als kind gedoopt zijn, maar door hun contacten met anderen overgegaan zijn vanuit de gemeente naar allerlei evangelische kringen, dat ze met veel betrokkenheid kunnen spreken. En dat wij dan vaak met een mond vol tanden staan. Waarom? omdat we zo vaak uit gewoonte dopen. En dat we eigenlijk niet meer weten waarom we onze kinderen laten dopen. En wat een geweldig voorrecht het is dat we onze kinderen mogen laten dopen. Omdat God het van ons vraagt. Daarom, gemeente, wilde ik vanavond toch wel in het bijzonder daar vanavond bij stilstaan. Omdat het ook in onze gemeenten doordringt. En dat steeds meer die discussie opkomt. En de vragen over leven. Ik wil ook vanavond enkele gedachten aanreiken. Die een antwoord zijn op de vraag die onze catechismus vanavond indringend stelt. Zal men ook de jonge kinderen dopen? En dat u vanavond en dat jij vanavond ook met onze catechismus van harte en vanuit overtuiging. En mocht het ook vanavond zijn, vanuit dat gelovig zicht op de sacramenten. Ja, wij zullen onze kinderen dopen. En dat we zo vanavond ook in de prediking aanleiding weer vinden om met onze kinderen daarover te spreken. Over de rijke betekenis van de kinderdoop. Wat het voor hen zeggen wil, dat ze gedoopt zijn. Dat we ze erin mogen onderwijzen. Zoals de dichter van Psalm 78 dat zegt. En dat zij hun hoop op God zouden stellen. En Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Wat zou dat heerlijk zijn. Als het dooponderwijs in uw gezin tot die zegen mag leiden, dat uw kinderen leren hun hoop op God te stellen. Gemeente, zijn er kinderen in uw gezin die hun hoop op God hebben leren stellen? Als u nou vanavond moet zeggen, dat kan ik niet zeggen. De kinderen leven wel trouw mee. Maar ik kan niet zeggen dat ze hun hoop op God hebben leren stellen. Ligt dan misschien niet één van de oorzaken hierin? Heer, ik heb mijn kinderen nooit onderwezen. De heilgeheimen van uw woord en de sacramenten. In het wonder dat ze als kind teken en zegel van uw verbond hebben mogen ontvangen. Laten we daarom ook vanavond met elkaar bidden, Heere, wilt u het ons leren. Waarom u het gezegd hebt, dat men ook de jonge kinderen dopen zal. Weet en als het dan vanavond gaat over het dopen van jonge kinderen, dan voelt u wel dat ik ook probeer daar telkens een nadruk op te leggen, dat het niet gaat zozeer over de kinderdoop, maar dat het gaat over het dopen van jonge kinderen. Want allicht zou heel gemakkelijk de gedachte kunnen ontstaan dat er een tweeërlei doop is. Kinderdoop en volwassendoop. En dat dat onderscheiden is. Maar de Heer heeft maar één doop gegeven. Die hij wil laten bedienen aan kinderen. En daar waar het nodig is ook aan volwassenen. Maar vanavond gaat het in de christelijke gemeente en niet over de zendingsvelden. In het bijzonder natuurlijk over het dopen van de kinderen. En als dan gevraagd wordt door onze catechismus, zal men ook de jonge kinderen dopen? Dan luidt het antwoord, ja het. Aangezien zij net als de volwassenen in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn. Dat is dus de reden waarom wij onze kinderen laten dopen. Omdat ze door God in zijn verbond zijn opgenomen. En gemeente, laat dat nou vanavond eerst eens vaststaan. Wat onze catechismus zegt. En dat is heel diep. En dat is heel rijk. En ik weet ook dat er op allerlei manieren misbruik kan gemaakt worden. Daar zullen we vanavond ook wel bij stilstaan. Overschatting. En uit vrees van overschatting, onderschatting. Maar laten we vast mogen houden dat onze kinderen in het verbond van God begrepen zijn. En laten onze jongeren dat eens ook overdenken. Wat betekent dat? Dat ik in Gods verbond ben begrepen. Laten we daar vanavond eens over na mogen denken. Wat betekent dat? Want zover ik weet zijn wij allemaal gedoopt vanavond hier. Niemand uitgezonderd. En dat wil zeggen dat we dus allemaal in dat verbond van God begrepen zijn. Wat betekent dat? Wel, laten we dat met elkaar eens mogen overdenken. Wel, geliefde gemeenten, als we daar over nadenken dat dat de grondslag is van het dopen van onze kinderen, dat ze in het verbond van God begrepen zijn, dan komen wij als het ware direct al bij het hart van het evangelie, bij het hart van het woord van God. En wat is het hart van het woord van God? Wel dit, God is liefde. Dat is het hart van het evangelie. God is liefde. En dat heeft hij direct geopenbaard toen de mens gevallen is. Toen Adam en Eva niet gehoorzaam geweest zijn aan het verbond dat de Heere met hen al opgericht. Het verbond dat zij door de werken zalig konden worden indien zij zouden gehoorzamen en niet zouden eten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Maar zij hebben dat werkverbond niet gehouden. En ze hebben dat verbond overtreden, ongehoorzaam, en God tot een leugenaar gemaakt. Hem gewantrouwd, hem de rug toegekeerd en de Satan zijn toegevallen. En terstond openbaarde God wie hij is, namelijk een God van eeuwige, aanbiddelijke en soevereine liefde. Want hij riep Adam en zeide tot Adam, waar zijt gij? God zocht in eenzijdige liefde zijn weggelopen schepsel op en riep het terug. En zei in de moeder belofte, Adam en Eva, luister jullie. Jullie hebben het verbond der werken verbroken. Nu kun je door de werken nooit meer zalig worden. Maar al zo lief heb ik de wereld gehad, Adam en Eva, dat ik mijn enige geboren zoon geven zal tot verzoening van jullie ongehoorzaamheid, opdat jullie niet verderven en in de eeuwige hel omkomen, maar opdat jullie eeuwig leven zullen hebben in mijn zoon, het vrouwenzaad, dat de kop van de slang zal vermorzelen. En zo openbaarde de Heer daar zijn liefde aan Adam en Eva. En hij trad met hen in een verbond. En hij wilde het alleen niet zeggen met woorden. Met een toezegging. Maar die liefde wilde hij ook funderen. Wilde hij ook rechtsgrond voor hen geven. En daarom trad hij met hen in een verbond. Sloot hij met hen een verbintenis. Uit zijn liefde voortspruitend. Met hen, en zo mogen wij zeggen, die liefdesverklaring van de Heere aan dat gevallen mensenkind, aan Adam en Eva en al hun kinderen na hun. Daarin zegt de Heere, het is niet vrijblijvend wat ik zeg. Het is niet zo dat ik het vandaag zeg en dat ik het morgen weer intrek. En daarom zal ik het in een verbondsluiting met jullie bevestigen dat je door genade zalig wordt. En zo heeft God zijn liefde aan hen geopenbaard in die genadige toezegging waarvan geldt hetgeen dat ik gezegd heb. Daar zal ik nooit op terugkomen. Ik zal het nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Je kunt Adam en Eva door genade zalig worden. En dat op grond van mijn woord, dat ik in verbond met jullie bevestigd. Dat verbond dat van geen wankelen weet. Omdat ik het zeg en omdat het van mij uitgaat en omdat ik het opricht. Daarom is het ook vast en onwankelbaar. Daarom kun je er ook voor eeuwig van op aan. En zo heeft de Heere gesproken tot Adam en Eva. Hoewel in die moederbelofte dat verbond, die oprichting daarvan nog niet zo duidelijk naar voren komt, zien wij dat helderder en duidelijker tot openbaring komen als de Heere dat gaat spreken tot zijn kind Abraham. En dan zien we daar weer hetzelfde als bij Adam en Eva. Abraham, hij was een man die bij de Heere weggelopen was. Een man die bij het woord, om het zo te zeggen, was opgevoed in de voorgeslachten. Maar ze waren van lieverlee van de Heere vandaan gegaan. Zodat ook van Abraham geldt dat hij een afgodendienaar was. En zoals het bij Adam gold, zo gold het nu ook bij Abraham. Dat de Heere kwam te roepen tot hem. Abraham, ga uit uw land en ga uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En in het leven van Abraham zien wij dan dat als hij de Heere mag gehoorzamen, hij de Heere mag geloven en uit het land der Galdeën trekt naar het beloofde land, dat de Heere daar met hem dat verbond der genade opricht. En dan zien wij daar ook zo heel duidelijk dat dat van de Heere uitgaat. Want dan staat er, zo verscheen de Heere aan Abraham. De Heere gaat naar Abraham toe. De Heere komt vanuit de hemel naar Abraham toe. En hij zegt, Abraham, ik ben God de Almachtige. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Abraham, je hebt mij gehoorzaam. Abraham, je hebt mij geloofd. En Abraham, daarom heb ik je aangenomen tot mijn kind. En mag je het weten dat ik je vergeving geschonken heb van al je zonden. Abraham, je bent voor mij een rechtvaardige. En daarom, Abraham, te midden van al die strijd, te midden van al die aanvechtingen, zal ik je geven een teken dat je telkens weer zien mag dat ik je God ben en dat ik dat ook zijn wil voor al je kinderen. Abraham, ik zal het je geven, zwart op wit, dat ik je genadig ben en je kinderen. En ik zal je een teken erbij geven, het teken van de besnijdenis. En dan zul je het elke dag weer zien, Abraham. Ik ben de Heere, je God, die je uit Ur der Galdeeën geleid hebt. En ik zal je tot een God zijn. En al je kinderen na jou. En dan weten we het allemaal. Dan moet Abraham zijn kinderen gaan besnijden. En al degenen die in zijn huis zijn. Hij moet ze besnijden. Ismaël en ook Isaac. Ze moeten allebei besneden worden. En ook de slaven en de knechten. Abraham en heel zijn huisgezin, ze worden allen in dat verbond met de Heere opgenomen. En daarom is dat het tweede dat we vast moeten houden. Dat de Heere zijn verbond niet opricht met de uitverkorenen. Maar dat hij zijn verbond opricht met de gelovige Abraham en al zijn kinderen. Zijn natuurlijke kinderen, niet zijn geestelijke kinderen alleen. Maar ook met Ismaël. En zo zien wij hier al iets zichtbaar worden. Dat in dat verbond dat de Heere heeft met Abraham en al zijn natuurlijke kinderen, zich in die kinderen tweeërlei wegen zullen openbaren. Zij die in dat verbond leven, maar ook zij die dat verbond met hun voeten treden. En in die lijn zal straks ook de Heer Jezus zelf daarvan spreken. Dat er kinderen zijn van het koninkrijk. Die buiten geworpen worden. Dat er zijn ranken in de wijnstok. Die geen vruchten dragen. Ze zijn wel in het koninkrijk. Ze zijn wel in de wijnstok. Ze zijn wel in het verbond. Maar niet door waarachtig geloof en bekering. We gaan verder Want we hebben gezien hoe dat de Heere zijn liefde geopenbaard heeft aan Adam en Eva in de moederbeloften. En daarin al iets geopenbaard heeft van zijn genade en zijn genadige toezegging. Hoe hij zijn verbond heeft opgericht met Abraham en al zijn kinderen. En daarna zien wij de bevestiging van dat verbond. Als de Heere dat volk heeft uitgeleid uit Egypte. En hij ze gebracht heeft aan de voet van de Sinaï. En hij ze daar meer en meer dat verbond gaat openbaren. Als hij daar zegt, ik ben de Heere, uw God. En dat is de genadige toezegging. Dat is de inhoud van dat heerlijk verbond. Ik openbaar mij aan u als de God van genade. Als de God van liefde. Als de God van trouw. Voor u, mijn volk. Daar laat de Heere zijn naam kennen. Ik ben Yahweh. Ik ben Jehovah. Ik ben de Heere die nabij zal zijn. Ik zal er zijn. Steeds weer in uw leven. En dat is het heilgeheim van het verbond. Dat de Heere belooft aan Adam. Aan Abraham. Aan zijn volk Israël. Ik wil uw God zijn. Ik wil u dragen. Ik wil u bewaren. Ik wil uw leidsman zijn. Ik wil uw geneesheer zijn. Ik wil uw verlosser zijn. Ik wil uw koning zijn. En wees gij mijn volk. En wandel in mijn wegen. Gemeente, dat is zo onbegrijpelijk. Dat God dat zegt tegen mensenkinderen. En dat dat verbond van geen wankelen weet. Dat blijkt wel zo duidelijk. Als de Heere gaat spreken. Mag ik het zeggen tot de meest goddeloze koning die geleefd heeft. Koning Achas. Die zijn kinderen door het vuur deed gaan. Zijn kinderen offerde aan de Moloch. Zou je een mens kunnen bedenken die goddelozer leefde dan Achas. Die meer God tarten dan deze koning. Je zou zeggen nee. Ik zou geen mens weten die goddelozer leefde dan Achas. En wat zegt de Heer? En daarin zie je nu iets oplichten, gemeente. Van de trouw die de Heer in dat verbond toezegt. Werkelijk, gemeente, onbegrijpelijk. Dat God niet tegen Achas zegt. En nu maak ik een einde met jou. Met mijn verbond met jou. Nu verbreek ik het. Nu je zo goddeloos leeft. Kan ik niet meer gestand aan jou doen, mijn belofte. Dat ik ook jouw God wil zijn. Maar wat zegt Jesaja de profeet, in opdracht van de levende God, tot deze goddeloze koning, eis een teken van de Heere, uw God. Schittert ergens meer de trouw van de Heere, van die verbonds Jehovah, dan in Jesaja 7 vers 11, waar de Heere tegen die goddeloze koning zegt, en ik wil ook Achas uw God zijn. En ik ben uw God, de God van het verbond, want je bent besneden en mijn woord blijft waar, ondanks al jouw zonden, ondanks jouw schending van mijn verbond, blijf ik jou zien als mijn verbondskind Achas. De Heere, zo zeiden wij, heeft aan Abraham gezegd, Abraham, besnijd je kinderen, zodat ze telkens weer zien. En dat je het ook telkens zelf mag zien, dat ik die getrouwe Heere ben, te midden van al de strijd. En dat teken, die besnijdenis, die verbondsluiting die de Heere bevestigt met dat teken, is hetzelfde als dat een man de ring schuift aan de hand van zijn vrouw en zegt, zie je, in deze ring mag je het elke keer zien. Ik heb je lief. Ik ben je man. En zo wil de Heere ook door dat teken van de besnijdenis telkens weer zijn kinderen herinneren. Ik ben de Heere, uw God. Dat kan dan allemaal wel waar zijn. En dat geloven ook wel de tegenstanders van het dopen van kinderen. Maar, zeggen zij, dat oudtestamentische verbond, dat verbond der genade dat de Heere met Israël sloot, en waarin de Heere eiste dat de kinderen ten achtste dagen besneden werd, dat is wel waar. Maar dat geldt niet voor de nieuwtestamentische kerk. Dat is alleen maar het verbond dat de Heere met Israël sloot, maar niet met de heidenen. En daarom moeten wij vasthouden aan Marcus 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar u kunt niet zomaar zeggen dat het verbond wat de Heere met Israël sloot, dat het ook het verbond is dat hij gesloten heeft met de nieuwtestamentische kerk. Nee, dat is een geheel ander verbond. O ja. En dan voelt u wel, gemeente jongeren, dat het hier gaat over hele wezenlijke vragen. Namelijk over de vraag, en mag ik het dan maar heel eenvoudig zeggen, kun je de Bijbel doorzagen? En zeggen, hier heb je het Oude Testament en hier heb je het Nieuwe Testament. En die hebben niets met elkaar te maken. Wel, zo stellig zal men het niet zeggen, maar de gedachten ligt er wel achter. Dat de Bijbel geen eenheid is door de Heilige Geest ons gegeven als één boek. Bestaande in Oude en Nieuwe Testament. Maar als we dat gaan loslaten, en als we daar genuanceerd over gaan denken en zeggen, ja, maar er is wel onderscheid tussen het nieuwe en het oude verbond. En het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, dat is zoveel heerlijker dan het oude verbond. Gemeente, dan gaan we dwalen. En laten wij dan maar eens zien vanuit de schrift dat het een goddelijke eenheid is. En dat het één woord is, Oud en Nieuw Testament. En dan gaan we met elkaar luisteren naar de toespraak van de apostel Paulus, Petrus, op de Pinksterdag. Daar komt het volk tezamen. En dan gaat hij verlicht door de Heilige Geest op die Pinksterdag prediken. En wat gaat hij zeggen? Wel, hij gaat zeggen tegen hen dat zij zich moeten bekeren tot de levende God. Hij zegt tegen dat volk dat samengestroomd is op die Pinksterdag, bekeert u van uw ongeloof in de Heer Jezus Christus, die gij tot nu toe verworpen hebt, maar aanvaard hem toch als de beloofde Messias. En dan volgt hij direct in het 38e vers. En als je dan tot het geloof gekomen bent, dan zul je gedoopt worden. En bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Daar verbindt hij dus aan het geloof, de doop. En hij zegt, wanneer jullie tot het geloof gekomen zijn, dan krijgen jullie het sacrament waarin de Heer aan jullie wil bevestigen dat jullie zonden je vergeven zijn. En daar zie je dus de eerste parallel met het oude verbond. Abraham, hij geloofde de Heer en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En de Heere gaf teken en zegel van zijn verbond aan Abraham die tot het geloof gekomen was. En in die lijn zegt ook de apostel Petrus het. Gelooft en gezult, gedoopt worden en de vergeving der zonden ontvangen. En zo laat ook Paulus het zien in Romeinen 4, het 11e vers. Abraham heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Abraham mocht in de besnijdenis zien, de Heer heeft mij mijn zonde vergeven. En zo zegt ook de apostel Petrus het hier, wanneer gij gelooft en uw zonden u vergeven zijn, zult gij het teken en zegel daarvan ontvangen. En dat is dus het eerste. Petrus maakt geen onderscheid en laat het niet anders gebeuren dan in het oude verbond. Wanneer zij tot het geloof komen, worden zij gedoopt. Besnijdenis na het geloof, dopen na het tot geloof komen. Maar dan gaan wij verder denken en verder luisteren. Want dan gaat de apostel vervolgens zeggen, want u komt de beloften toe en uw kinderen. Daar gaat hij die lijn ook weer doortrekken vanuit het oude verbond. Want Abraham, toen hij tot het geloof kwam en de Heere dat verbond met hem opricht en hij teken en zegel daarvan ontving, moest hij ook zijn kinderen besnijden. Wel, zo zegt ook de apostel Petrus hier, want u komt de belofte toe en uw kinderen, ook zij mogen delen in de genade die de Heer Jezus Christus verworven heeft. En dan zie je dus weer diezelfde parallel. De een, de vader, komt tot geloof en moet de kinderen besnijden. Hier, de vader komt tot het geloof en de kinderen moeten gedoopt worden. Ho, zegt er even iemand, even niet zo snel. Want nu zegt u dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Maar daar moeten we ook wel even onze vraagtekens bij zetten. Kan dat dan zomaar? Ook al zegt u dan dat het oude en het nieuwe verbond, het oude en het nieuwe testament één is. Ik wil toch wel even weten hoe dat dan zit. Dat dan de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. De doop, die was onder de Joden bekend. Ik denk dat onze catechisanten het ook wel weten, dat in die dagen bekend was de zogenaamde proselietendoop. Wanneer heidenen uit de omliggende volken tot bekering kwamen en zich aan wilden sluiten bij het Jodendom, dan moesten zij in de eerste plaats besneden worden. Dat werd noodzakelijk geacht op grond van Gods woord. Maar vervolgens zei men tegen die heidenen, nu ben je wel besneden, maar nu kun je eigenlijk toch zomaar niet toetreden tot het verbondsvolk, want jullie zijn heidenen geweest en je hebt zo goddeloos geleefd. Je hebt de afgodendienst, je bent zo besmet met de zonden, je kunt zomaar niet overgaan en daartoe is de besnijdenis niet genoeg. Nee, jullie moeten gedoopt worden. En waarom lieten ze dan die heidenen gedoopt worden? Wel als een teken dat die mensen geheel gereinigd moesten worden om tot het reine, heilige, afgezonderde volk van God toe te mogen treden. En daarin zien wij al dat ook de Joden zagen dat de doop een teken was van de reiniging, van de afwassing. Zoals ook David het zingt in Psalm 51, was en reinig mij van al mijn verborgen zonden. En je kon zomaar niet tot dat volk toetreden. Je moest gereinigd worden. Zoals ook de priesters en het volk gereinigd moesten worden wanneer ze tot de Heere naderden. Zo moest ook zo'n heiden dus helemaal ondergedompeld worden. Want hij was zo onrein vanwege zijn zonden. En zo kon hij opstaan en nu bij het volk behoren. Ze wisten dus van de doop. Maar ze zijn er nog veel intenser mee geconfronteerd toen Johannes kwam. Johannes de Doper, met zijn doop. En wat zei Johannes de Doper? En dat was wel heel schokkend. En vandaar dat het als een vuurtje doorheen het volk ging. Johannes de Doper, hij doopt. De doop der bekering en vergeving der zonden. En wat zei Johannes de Doper? Wel, tegen de Joden, jullie zijn besneden en jullie vertrouwen daarop. Maar dat is ten eenenmale voor eeuwig tekort. En daarom moeten ook jullie geloven en de doop ontvangen tot bekering en vergeving der zonden. En wat zei hij daar ten diepste tegen hen? Jullie zijn net zo goddeloos als de heiden. In die noodzaak van de doop tot vergeving der zonden en de bekering predikte Johannes de Doper tegen de vrome Joden. Jullie zijn geen haar beter. En zoals jullie de proselieten tot overgang van het Jodendom laten dopen, zo moeten jullie ook zelf gedoopt worden. En zelf ook gereinigd worden. Sterven aan jullie zonden en opstaan in een nieuw godzalig leven. Johannes de Doper, hij wierp de vrome Joden op de hoop der heidenen. Ontzaglijk indrukwekkend. Moet die prediking van de doop tot vergeving der zonden en bekering geweest zijn voor de vrome Israëlieten. Ze wisten dus de doop. Ze kenden hem Vanuit de proselietendoop en vanuit de doop van Johannes de Doper. En het is dan ook naar het bevel van de Heer Jezus Christus zelf, waar we de vorige zondag mee afgesloten zijn. Waar staat zal men dan ook dopen? En waar staat dat dan in de Bijbel? Wel, bij de inzetting van de doop, welke luidt, gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende, de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want, en daar krijg je het geheim, want bloed is niet meer nodig. De Heer Jezus staande voor zijn arbeid moest nog besneden worden. Hij liet zich dopen door Johannes. Hij liet zich met de vrome Joden en de heidenen één worden. Want alzo betaamt alle gerechtigheid. Maar toen hij zijn dierbaar bloed gestort had op Golgotha, was een bloedig teken niet meer nodig. Het bloedige teken bij de besnijdenis. Het wees heen naar het bloed dat gestort zou worden door Christus. Maar nu hij gestorven zijn bloed gegeven heeft tot verzoening, is een bloedig teken niet meer nodig. En zegt de Heer tot zijn discipelen, ga dan heen, doopt hen. Daar zien wij hoe heerlijk de Heer zelf in die doop, die betekenis van de besnijdenis, zo heerlijk heeft afgebeeld. Ge zult rein zijn om het bloed dat ik gestort heb. Maar geldt dat dan ook de heidenen? Dan gaan we verder lezen. Want Petrus, hij zegt, want u komt de beloften toe en allen die daar verren zijn, gaat dat verbond van de Heere dan verbreed worden tot al de heidenen? Horen die heidenen daar dan ook bij? Ja, want er staat en alle die van verre zijn. Ja, zijn er mensen die werpen tegen. En die zeggen, ja, maar van verre, dat ziet op de Joden in de diaspora. Dat ziet op de Joden die door de vervolgingen gevlucht zijn in het verleden en die op Kreta wonen of in Rome wonen. Nee, dat staat er niet. Laat u dat niet wijs maken. Want in het Griek staat het woordje makran, verre. En dat woordje makran, dat gebruikt ook de Heere bij de roeping van de apostel Paulus. En de Heere zeide tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen zenden. De heidenen, dat zijn degenen die van verre komen. Ver, datzelfde woord gebruikt ook de apostel Paulus in Efeze 2. En als hij dan schaadt over de heidenen die tot bekering gekomen zijn, dan zegt de apostel, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u die verre waart. Daar heb je het. De heidenen. Zij zijn het die hier Petrus op het oog houdt. Want u komt de beloften toe. En uw kinderen. En allen die verre zijn. Daar zien wij dat machtige gebeuren van het Pinksteren. Dat het verbond des Heren in die brede bedding komt, dat het nu ook al de heiden gelden mag. En dan blijven wij dus weer vasthouden. Als dat evangelie tot de heidenen komt, dan geldt het wat de Heere zegt. En die geloofd zal hebben, zal gedoopt worden. De heiden, ingelijfd in het verbond, maar als die vader tot het geloof mag komen, in het verbond is, zijn ook zijn kinderen in dat verbond opgenomen. En Petrus in die Pinksterpreek, hij ziet de vervulling van de profeet Joël. Want dan staat er zo heerlijk bij die profeet, dat op alle vlees de geest des Heren zal worden uitgestort. Alle vlees, Jood en Heiden, oud en jong. Zij die verre zijn en zij die nabij zijn, op hen allen zal de geest des Heren komen als vervulling van de beloften van het verbond. En zo zien wij die lijnen lopen. Want als dan het evangelie de wereld ingaat en Lydia tot bekering komen mag, als zij acht geeft op hetgeen gesproken is door de apostel Paulus, dan staat er dat zij gedoopt werd. En haar huis. Dan schrijven onze kanttekenaren daar terecht bij. Dat is haar huisgezin. Ook de kinderen van Lydia en die in haar huis zijn, net als bij Abraham. Ze worden gedoopt en opgenomen in het verbond. En zo ging dat ook bij de stokbewaarder. Als de stokbewaarder tot geloof komt, dan staat er dat de apostel zegt: gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en geheel uw huis, ook zij mogen delen in die belofte, die een iegelijk die in hem gelooft, zal leven en niet verderven. Zijn huisgezin, vrouw en kinderen. En dan schrijven onze kanttekenaren daar zo opmerkelijk bij: de kinderen als kinderen des verbonds. En zo lezen wij het ook van Paulus, dat hij het huis van Stefanus heeft gedoopt. En dan zien wij weer iets oplichten in het denken van de apostel Paulus over het verbond. Het verband van Oude en Nieuwe Testament. Want dan gaat hij schrijven in 1 Korinthe 10 vers 2 over dat wonder dat het volk Israël uitgeleid werd uit Egypte, de Schelfzee doorging en toen bevrijd aan de andere kant naar voren kwam. En dan ziet hij daarin ook het beeld van de doop. Uit het slavenhuis uitgeleid, door de Schelfzee heen, aan de oever. En dan schrijft hij: en zo is dan het hele volk in Mozes gedoopt. En daarin laat hij zien, want wie ging door dat water? Ook de kinderen. Ook zij zijn in Mozes gedoopt. Ook zij horen erbij. En dan, om een laatste bewijs te geven, dat ook de kinderen bij het verbond behoren, denk ik aan het woord van de apostel Paulus. Als daar de vraag gesteld wordt: maar hoe zit het nou met een huwelijk? Als er nou kinderen komen uit een huwelijk waarvan alleen de vrouw gelooft, of alleen de man gelooft, hoe zit het dan met die kinderen? Wel, zegt de apostel, daar hoef je niet aan te twijfelen, want ook uw kinderen zijn rein. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Ook al is je vader niet gedoopt, ook al is je moeder niet een gelovige, zegt de apostel, dan ben je zelf toch heilig in het verbond. En dan let ik weer op de leer van de reformatie, zoals verwoord in onze kanttekening. Dat is: de kinderen zijn uiterlijk in het verbond Gods begrepen en hebben toegang tot de tekenen en zegelen van Gods genade, evenzeer als de kinderen die van beide gelovige ouders zijn geboren. Hier ziet dus ook onze kanttekening, dat de kinderen behoren tot het verbond en dat ze daarin ook toegang hebben tot de tekenen en zegelen van dat verbond. Dat ook die kinderen gedoopt mogen worden en het teken en zegel van die genadige toezegging aan het voorhoofd van hun kinderen mogen bevestigd zien. Gemeente, als we nou zo heel deze dingen eens overzien, laten we het dan nog eens even voor elkaar en met elkaar samenvatten. Wel, in de eerste plaats moeten wij, als het gaat over het dopen van onze kinderen, tegen al de bestrijders in vasthouden, in de eerste plaats aan de eenheid van het oude en nieuwe verbond. En als wij dat niet doen, gemeente, en wij gaan het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, heerlijker achten dan het oude verbond, dan gaan wij van het Oude Testament zeggen: ach ja, het is eigenlijk ook maar een heel aards gebeuren in dat oude verbond. Het is maar tijdelijk en het gaat alleen maar over voorspoed in dit leven. En de besnijdenis is eigenlijk alleen maar een teken dat je bij het volk Israël hoort en dat je de wet zult gehoorzamen. Maar bij ons is het nu heel anders. Wij staan nu in de vrijheid. En dan zie je in die kringen waarin dat onderscheid gemaakt wordt, waarin als het ware een knip gemaakt wordt tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, dan zeg je: ja, maar dan hoef je eigenlijk ook met de wet niet zo'n rekening te houden. Dan wordt de wet ook niet meer gelezen elke zondag. En zo zie je dat de ene dwaling de andere voortbrengt. We zullen daar straks nog iets over zeggen. Maar laten wij vasthouden aan wat het woord van de apostel Paulus, die Abraham noemt, de vader aller gelovigen. Dus niet alleen de mensen uit het Oude Testament die tot geloof gekomen zijn, maar alle gelovigen, ook de Nieuwtestamentische gelovigen, zij zijn de kinderen van Abraham, de vader aller gelovigen. En daarin laat ook Paulus zien dat het een eenheid is en dat het niet bij het Nieuwe Testament ophoudt, die lijnen. En we zien op talrijke manieren dat de lijnen van het oude verbond doorlopen in het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament. Als we alleen al denken aan de christelijke kerk, hoe zij haar wortels heeft in de synagogen. En als we zien hoe dat het avondmaal teruggaat op de Joodse viering van het Pascha. En hoe dat de doop verbonden is door de apostel Paulus met de heilige doop. Laten we dat vasthouden. En laat dat voor ons een uitgangspunt zijn in al onze gesprekken over het dopen van kinderen. Laat dat een axioma zijn, een onopgeefbare zaak. Oude en Nieuwe Testament zijn een eenheid, zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daar is geen onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament. In de tweede plaats moeten wij leren dat als het gaat over het dopen van onze kinderen, en het wordt dan gegrond op het feit dat Marcus 16, vers 16 dat zou bestrijden, dan zien wij dat het alles te maken heeft met hoe lezen wij de schrift. Want zeker dat staat in Marcus, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar als wij die woorden zo direct uit zijn verband rukken en zo letterlijk toepassen, dan komen wij in allerlei dwalingen. Want als de Heer Jezus dat zegt, dan ziet hij dat op de zendingssituatie. Dan is dat op het moment, en dat moeten we bij die woorden goed beseffen, dat zijn apostelen uitgezonden worden tot aan de uiterste van de aarde om daar het evangelie te verkondigen. Zoals het ook gebeurt in het leven van de moorman. Als heidenen tot bekering komen, jazeker, dan moeten ze eerst geloven. We gaan geen heidenen dopen die niet tot het geloof gekomen zijn. Maar daaruit mogen we geen wetmatigheid afleiden. Dat geldt ook voor de kinderen. En dat we ze de doop moeten onthouden totdat ze volwassen zijn geworden en tot het geloof gekomen zijn. En dan pas gedoopt hebben. Nee, we zien telkens weer dat de Heilige Schrift het ons anders leert. En dat we daarom telkens de Schrift met de Schrift moeten vergelijken en dat de Schrift haar eigen uitlegger is. En je ziet dan in die kringen ook datzelfde gevaar. Het letterlijk nemen zonder te letten op de context en de achtergrond en het verband van de hele Schrift. Dat ze bijvoorbeeld komen tot een dwaling als die van het duizendjarig rijk, waar men het letterlijk neemt en zegt, ja maar kijk, hier staat het toch letterlijk duizend jaren. En zo kun je tot hele dwalingen komen. Ook dat is een gevaar wat ons bedreigt, waar we beducht op moeten zijn in de gesprekken. Maar dan het derde, waarom dopen wij onze kinderen? En daar ligt een machtig geheim in. En ik hoop dat we het zo ook mogen leren zien. Wij dopen onze kinderen, omdat daarin zichtbaar wordt dat God de eerste is. Omdat God het zegt dat hij wil dat wij onze kinderen dopen zullen. En het laat ons zien dat wanneer wij daarvan afwijken en zeggen nee maar we moeten eerst tot het geloof komen. En dan zullen wij ons pas laten dopen. O, wat heeft dan die doop voor betekenis. Als ik kom in de twijfel. En die doop die is afhankelijk van mijn geloofskeuze geweest. Dan gaat alles wankelen. Want als mijn geloof niet oprecht geweest is, dan is ook de genadige toezegging van de Heere zo twijfelachtig in de doop geworden. Want ik liet me pas dopen op het moment dat ik zelf die keuze maakte. En voelt u dan het verschil? Gaat het nu om de gelovende mens die zijn keuze maakt en daarom gedoopt wordt en die dat wil ervaren? Of gaat het nu om de getrouwe en genadige toezegging van Gods kant vandaan? Gaat het om Gods keuze of om mijn beslissing? Liefde, daarin komen wij. tot de kern van de betekenis van het dopen van onze kinderen. Dat het van de Here uitgaat en dat het daarom vast ligt, omdat Hij de eerste was. En daarom heb ik troost in de doop. Wanneer mij alles dreigt te ontvallen, mag ik het weten. God is de genadige en Hij heeft het, toen ik nog niet naar Hem vroeg, heeft Hij naar mij gevraagd en heeft Hij zijn naam aan mijn voorhoofd bevestigd. Toen heeft Hij het tegen mij gezegd, ik wil uw vader zijn. Ik wil u tot mijn kind en erfgenaam aannemen en daarom u van alle goeds voorzien. Daar heeft Christus het gezegd en ik wil u wassen in mijn dierbaar bloed, opdat gerechtvaardig voor God in het gericht zal zijn. Daar heeft de Heilige Geest gezegd, al de verbondschatten wil ik u geven, opdat u ze door het geloof mag toe-eigenen, wat u in de belofte geschonken is. O, daar wordt de naam van de Heer over ons uitgeroepen. En dat betekent in Bijbelse zin, dat God zijn naam aan ons verbindt, dat Hij door zijn naam aan ons te verbinden, zichzelf aan ons heeft verbonden. En dat mogen wij weten. En dat is zo diep en zo rijk. En daar zijn we mee begonnen met die vraag. Wat betekent het dat onze kinderen in het verbond begrepen zijn? Wel, dat God een band des verbonds gelegd heeft. Een band waarin Hij zegt, en die genadige toezegging onwankelbaar is, ik wil de Heere uw God zijn. O, wat is dat toch rijk. En de Heere bewaar ons zeker voor de overschatting van de doop waarvan gesproken wordt in het begin van zondag 27. Geschiet dan onder de doop de afwassing der zonden? Nee, zeggen wij tegen Rome. Dat gebeurt niet. Ja, maar als de Heere dan de doop noemt, het bad der wedergeboorten, ja. O, daarin zien wij de liefde van de Heere. Dat doe ik, zegt de Heere, omdat ik mijn kinderen in de strijd van hun leven zo gaarne wil herinneren aan de getrouwheid van mijn woord. Dat ze het weten mogen dat ik hun zonden afgewassen heb in mijn dierbaar bloed. Dat ze het weten zullen elke keer weer. Als ze hun kind gedoopt zien en de duivel ze aanvalt, dat ze mogen wijzen en zeggen, ja maar, de Heer heeft het zelf gezegd tot mijn ziel. En daarom is het waar, zo zeker als daar het water op het voorhoofd gesprenkeld wordt, zo zeker mag ik weten dat het woord van de Heer in Christus Jezus ja en amen is. Ook al kan ik het bij tijden zelf niet bekijken. Zo vast ligt het nu. Buiten mij, in het woord van de Heere alleen. Wat een rijkdom. We zien het, gemeente. Laten wij bewaard worden, zei ik, voor overschatting van de doop. Zoals ook Johannes dat volk van Israël waarschuwde. Toen hij kwam met de prediking van de doop der bekering en de vergeving van de zonden. Toen zei hij het ook. Tegen dat volk, maar die na mij komt is meer dan mij. En je moet gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur. En dat geldt ook voor onze kinderen. Dat geldt voor u en voor mij. Het is rijk en het is tot troost. En we mogen de Heeren aan dat woord houden. Maar we moeten de Heilige Geest ontvangen tot bekering. Die Heilige Geest die doopt met vuur. Dat vuur van ontdekking. Waar we vanmorgen van hoorden, dat licht dat in ons hart komt te stralen, die geest van vuur die uitbrandt, de zonden in ons heiligt, die geest van vuur die ons hart verwarmt en verlicht, die de wederliefde doet smaken tot de Heere en tot de naaste. En wat is het dan rijk dat die doop ook dat belooft, die Heilige Geest te zullen geven aan een iegelijk die daar hem om bidt. Dat is wat de Heere zegt. Ik wil uw Heere zijn. Ik wil uw Heilige Geest zijn. Ik wil u dopen met vuur. Ik wil u door mijn onwederlijke standelijke kracht wedergeboren doen worden en geloven. Heere, zou u dat ook mij willen doen? Ja, ik wil ook dat u doen. Heere, hoe weet ik dat? Wel omdat ik je naam met mijn naam verbonden heb. Omdat ik mijn naam heb uitgeroepen. Over jou, mijn macht, mijn liefde, mijn trouw je hebt toegezegd. Toen ik je liet dopen, toen jij nog niet naar mij vroeg, vroeg ik al naar jou. Gemeente, ouders, zullen wij onze kinderen daarin onderwijzen? Zullen wij ons de rijkdom van de doop van kinderen niet laten ontfutselen? Maar zullen we vast blijven houden aan het woord van de Heere? Laat de kinderkens tot mij komen. En als je dat Griekse woord leest, dan staat er: laat de allerkleinste kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want er zulken is het koninkrijk Gods. Moet je nou meer weten dan dat, die heerlijke toezegging. Want er zulken is het koninkrijk der hemelen. Daar belooft de Heer aan je kinderen de heerlijkheid van het koninkrijk te zullen geven. Zal het je dan vanavond uitdrijven, ouders, naar de troon der genade. O, zoek je doopkaart maar op en leg hem maar bij de Heere neer. Als er vanavond misschien een jongen zegt: Heere, maar ik wil met u te doen hebben. Heere, ik zit hier in de kerk omdat ik van mijn ouders moet. En de ouders voelen het, ik kan hem niet bereiken. O, dat dan zo de doop een pleitgrond mag zijn. Heere, wilt u hem in zijn hart grijpen? En als je nou als jongeren ermee worstelt, zou de Heere nou ook naar mij nog willen omzien? O, ga dan tot hem en zeg: Heere, ik kan het niet vatten, ik kan het niet begrijpen. Maar Heere, ik weet het. En mijn vader en moeder hebben het verteld dat ze me bij het doopvond gebracht hebben. Heere, en ik heb het uit hun mond gehoord dat u het tot mij gezegd hebt. Ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, Heere. Daar hebt u uw naam verbonden. Vader, Zoon en Heilige Geest, maak het waar wat u mij belooft. En tenslotte, we hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. Maar u die de Heere vreest, wat komt de Heere dan? Telkens weer laag af te dalen. Als ook volgende week zondag, als de Heere het geeft, de doop bediend mag worden. Laat het dan ook zijn dat u erheen mag leven en zeggen: Heere, mag het zondagmorgen dopen worden. En mag ik dan met ogen des geloofs zien. En dat het ook voor mij waar mag worden, te midden van al mijn bestrijdingen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die mij verlossing zond. Hij zal aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen. O Heer, en daarom ook. Uit genade met mij in eeuwigheid bewaren. Amen. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Zo mochten wij vanavond stilstaan bij het slotgedeelte van de behandeling van de heilige doop. Waar u ook leert dat men ook de jonge kinderen der gemeente dopen zal. want zij zijn met hun ouders in het verbond begrepen. Heere, wie zal dat ooit kunnen bevatten? Dat de genadige, de heilige, de rechtvaardige, de getrouwe met een zondaars volk in een verbond wil treden. Heere, dat is niet te vatten. Dat kan alleen omdat u God bent. En laten we dat vanavond eens mogen aanbidden. In diepe verwondering. Wat heeft u bewogen om een wegloper als Adam te roepen? Wat heeft u bewogen om Abraham in zijn goddeloze staat op te zoeken? Wat heeft u bewogen om het tegen Agas te zeggen: eis van mij een teken van de Heere uw God? Dat kan alleen omdat u God bent, die wij niet kunnen begrijpen nog bevatten, maar wel mocht het zijn aanbidden. Heere, maar nu maakt de doop ons niet zalig. Heere, en daarin zien wij ook de noodzaak van de vervulling van hetgeen u beloofd hebt, maar ook dat geeft u in de doop, die belofte. Dat gij die Heilige Geest geven wil, opdat hij toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Heere, maar wat zal het zijn als wij gedoopt zijn? Zoals we dat ook vanmorgen hoorden en weigeren ons te bekeren. Niet tot u gaan om de vervulling van die beloften, maar doorgaan met het verbreken van het verbond. Niet luisteren naar uw stem. Ongehoorzaam uw wet overtreden, keer op keer. Wat zal dat zijn om met een gedoopt voorhoofd verloren te gaan? Heere, druk die ernst ook af in ons hart, dat we daar niet aan voorbij zouden leven, maar dat de heilige doop ons in onze kinderjaren bedient, nog mag uitdrijven vanavond tot de vervulling daarvan. Heere, wees ook, om Christus wil, mijn God en Vader, werk door uw Heilige Geest in mijn hart dat ware geloof dat gij beloofd hebt te zullen geven, dat we zo heilig werkzaam mogen zijn met de doop die gij gegeven hebt. En geef ook uw kinderen, dat ze naar uit mogen zien, dat u dat teken en sacrament geven wilt in het midden van de gemeente, tot versterking, tot verzekering in hun harten. Laat het zo ook volgende week in ons midden mogen zijn. Vergeef, Heere, alles wat we hebben misdreven. Verzoen het, om het bloed van Christus wil, uit genade alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 22 en daarvan het vijfde vers: Gij immers, Heer, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Psalm 22 en daarvan het vijfde vers.
Thank you.
Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.